Ronald.
Hey Mike, zijn we weer?
Daar zijn we zeker weer. En jij was ook nog, je Google Assistant was zich ermee aan het bemoeien, leek het.
Ja, als je iets zegt, dan voordat je het weet, krijg je nog een antwoord. Een antwoord waar je ook niet op zit te wachten. Maar goed.
Ja, ik heb datzelfde met Siri. Laten we met de deur in huis vallen, want meestal kletsen we 5 minuten en dan komen we bij waar we het over gaan hebben.
Ja.
En dat was ook wel de charme van de Technosoof, maar voor dit keer hebben we ook wel twee onderwerpen.
Ja, zeg maar.
Nou ja, ik ken de helft nog. Dat was degene die ik mocht voorbereiden. Facebook Workplace.
Ja.
En jij had er ook een.
Ja, ik ben de laatste tijd tussen de uitzending in, heb ik mij druk begeven in de metaverse. En jij zal je vragen, wat is de metaverse? Nou, er kwam vanochtend toch een heel leuk stukje tegen over iemand die probeert uit te leggen wat de metaverse is. Omdat wat je nu ziet op de beurs is dat IT-bedrijven het heel goed doen. Maar de koersen blijven wat achter. En in CNN werd dat even geduid en iemand probeerde uit te leggen wat de metaverse is.
Or ultimately it's an NVIDIA based on NVIDIA. And when I was at NVIDIA with Jensen Huang, what happens, it's conceivable. Okay, David, listen to me.
I'm reading what Zuckerberg has
you
to
go,
say about
well,
it,
he yeah. didn't tell you enough.
No, he didn't.
Did say, no, he didn't.
A persistent synchronous environment where we can be together, which I think is probably going to resemble some kind of a hybrid between the social platforms we see today, but an environment where you're embodied in it.
Okay, that or...
Ja, dat was... Dat waren... Twee hosts, anchors die elke keer het nieuws duiden. In de show notes zal ik even de originele track laten terugkomen. En eigenlijk waar ik het over vandaag wil hebben is de metaverse. Voor een deel met mijn ervaringen in alle soorten metaverse versies zou je kunnen zeggen. Waar ik die ervaring de laatste tijd heb opgedaan. En waar ik eigenlijk heel erg gecharmeerd en enthousiast. Ook klink ik misschien nu niet zo, maar enthousiast van ben.
Ik ken je wat langer dan vandaag, dus ik zie je wel glunderen. En je kent mij ook wat langer dan vandaag. Ik voel al bekant een soort crossover dan komen tussen mijn onderwerp, althans degene die ik heb gekregen, Facebook Workplace, en de metaverse, want daar zie ik toch wel parallellen.
Zou zomaar gebeurd kunnen zijn, ja. En dan is het interessante van de discussie met ons tweeën zo direct, is van, en wat betekent dat voor de incumbents in deze wereld die de owner zijn van de werkplek eigenlijk. Wat is de werkplek? Wat is werken?
En voordat we daarheen gaan, je liet dat stukje zien van die twee anchors. Wat is jouw afdronk van wat ze net zeiden? Want ik moet je bekennen, bij mij was het een beetje een hoop blabla, veel jargon, termen. Maar gewoon in normaal Engels, of in ons geval nu Nederlands. Wat is de metaverse?
Ja, de metaverse is eigenlijk een niet bestaande, een virtuele plek waar je samenkomt, waar je elkaar ontmoet, waar je werk kan doen, waar je misschien gewoon ook min of meer op vakantie gaat, of waar je gewoon dingen doet die je nu in de fysieke wereld bekend bent te doen. Communities. Het is al heel oud eigenlijk, hè? Het is geloof ik inderdaad in 92. In een artikel, een boek eigenlijk, geschreven door Neil Stephenson. Ook dat zal ik in de show notes laten zitten. En dat beschrijft hoe in een virtuele wereld met augmented reality en de mogelijkheden die we nu hebben met internet en snel netwerk, om daar niet zelf, maar in een soort van avatar, in een verschijning van onszelf, gewoon de dingen doen die we nu ook doen.
Ja, twee dingen schieten me dan te binnen. Punt 1 denk ik van, in hoeverre is het heel veel anders dan leven in een virtual reality? Leven, wonen, dingen doen in een VR-wereld?
Nou, niet heel veel anders. Het is een meta-realiteit. Het is een meta-virtualiteit. Hè? Meta en verse. Metaverse.
Dus het is universe, maar een metaverse.
Ja. Ja, het is een soort misschien digital twin, zou je kunnen zeggen. Om er nog een term bij in te gooien van dat wat wij nu al samen hebben. Dus wij zitten nu samen, ieder in een afzonderlijk studio thuis. En misschien hadden we ook in de metaverse in een studio kunnen zitten, maar dan onze avatars hadden daar gezeten. En dan hebben wij net zo'n first person-achtige benadering die we nu ook hebben. Alleen jij bent heel 2D en ik ben heel 2D.
Ja.
En daar kan je echt om elkaar heen lopen met spatial audio. En en dan afhankelijk van platform heb je of alleen een romp en wat handen en een hoofd. Of benen ook erbij.
Dat eerste is het meest gebruikelijk, is mijn ervaring met alle dingen die ik heb gecheckt.
Ja, dus je ziet er wel meer. Je ziet nu zelfs al platformen komen die eigenlijk alleen maar één ding doen. En dat is eigenlijk alleen maar de avatar hosten. En dan zie je eigenlijk dezelfde dingen gebeuren die we in het verleden wel eens hebben gezien in het internet. Dat je op een gegeven moment heb je op één plek hou je je profiel bij. En op andere diensten gebruik je dat profiel. En wat je nu ziet is dat je op één plek een avatar maakt, een hele rijke avatar. En de platformen kunnen interconnecten met die avatar-dienstverlener. Ja. En die doet niks anders dan alleen een avatar leveren.
Eigenlijk een beetje wat Quest Facebook doet met hun avatar, die je vervolgens in alle apps die er leven, dat ding gebruikt.
Ja, alleen dan buiten het platform van Facebook alleen. Ja. Dit is dan weer multiplatform geschikt.
Ja, de verhalen die ik trouwens heb gelezen over de Quest of Facebook, hè, maar de Quest in dit geval, ze hebben natuurlijk camera's van buiten, ja, de omgeving kan scannen, maar ik heb verhalen gehoord of gelezen dat ze dus ook veel meer sensoren die naar binnen wijzen, met andere woorden, je gelaatsuitdrukkingen kunnen aflezen en die dan vervolgens weer projecteren in die metaverse of in die digitale virtuele wereld.
Ja, ja dat heb ik niet gevonden nog. Ik kan me wel voorstellen dat het zo zou werken. Ik heb wel onderzoeken gevonden en ook ervaring opgedaan in VR, waarbij eigenlijk meer op basis van hoe je je uit, er een verwachting is hoe je je gezicht, je gelaatsspieren aantrekt. Dus als je lacht, dan heb je dus je hoeft het niet te zien. Meer uit het effect haal je terug dat je hoogstwaarschijnlijk op dat moment lacht. Ja. En je hebt niet zo heel veel nodig eigenlijk. Er is ook een fenomeen, dat zal ik nog in de show notes zetten. Dat fenomeen is als je te echt lijkt, vinden mensen het eng. Scary. Dus daar is het scary geworden. Dus daarom zie je heel veel nu die rompversies, waarbij je eigenlijk alleen maar handen en gezicht en een soort stukje torso hebt eigenlijk. Want A, doet de rest er niet zoveel toe, zou je kunnen zeggen, in dat gesprek. Ik zie jou bijna nu ook niet. Maar dat maakt het dan net iets eng.
Als het een VR-versie is van Tinder, dan maakt het misschien wel uit, toch? Ik bedoel,
ja, maar ja, dan maak je toch jezelf zo mooi als dat je nodig acht.
Dat is waar, allemaal upsmuk.
Ja.
Ja. Dat Facebook workplace verhaal, hè? Ik ben er wel geïntrigeerd door, omdat, nou ja, jij zei het van, lijkt me een mooi onderwerp voor jou, Mike, om even in te bijten en te onderzoeken. Dus ik heb dat zo goed mogelijk gedaan. Mm-hmm. Jouw opmerking staat me nog bij dat je denkt, het gaat angstvallig snel. Bijna de nieuwe Office hoor ik je volgens mij nog bijna letterlijk zeggen. Ik kreeg dat gevoel in alle eerlijkheid nog niet. Dus dat is wel interessant. Dan kunnen we gewoon een hele leuke discussie erover hebben. Maar mijn afdronk van, ik heb het nog niet kunnen gebruiken. Ik had een 2 maanden proefding kunnen aanvragen en het kunnen gebruiken. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar wel je verdiept in de functionaliteit. En dat ik meer denk van, het lijkt meer een soort, precies wat het is, hè, Facebook. Maar dan de enterprise versie, dus ook met zo'n home feed. En je kan wel wat chatten. En ja, je hebt nu wat extra live. Maar ik zie het meer als een soort Microsoft Teams concurrent samen met Slack dan veel meer dan een Windows of een Office variant? Of heb ik dan toch wat gemist?
Nou ja, misschien in die zin heb ik me wat ruw geuit, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat het de Office is misschien ook al een herdefinitie toe. Hè? Dus je ziet Office verdwijnt van mail naar Teams. Ja. We doen veel meer video- en audioconferentie. Audio is eigenlijk op alle fronten meer terug dan ooit, zou je kunnen zeggen. Ja. Zeker met invloed van de AI, daar kun je het misschien ook nog wat over hebben. Dus ik zie het meer als een soort herdefinitie van wat we Office noemen en alles wat daarbij zit. En als je nu kijkt naar de mogelijkheden met weliswaar een heel beperkt set van keyboard, en geloof ik nog maar eentje steeds die niet te krijgen is ook, want ik heb ernaar gezocht, die Logitech keyboard die gezien wordt en ondersteund wordt ook door de Facebook browser en zo. Dan zit je toch heel dicht tegen iets aan wat we gebruikelijk nu doen als zijnde Office Work. En of dat nou Word is wat je krijgt van Microsoft, of het is een soort tekstverwerker die je straks krijgt, in welke vorm dan ook van Facebook.
Ja, misschien dan, dat ik dat laatste die verwachting had. Ik zat ook te zoeken, maar waar genereer je dan de content? En dat, het zijn nog meer berichten die je genereert dan bestanden. Ook al kan je die wel weer opslaan. Maar nog steeds wel gegenereerd door iets anders. Maar je zei audio en AI, die mag je me uitleggen. Welke
Nou, wat je ziet is dat het consumeren van audio wordt eigenlijk steeds eenvoudiger. Mm-hmm. En het genereren van audio wordt eigenlijk ook steeds eenvoudiger. Dus als wij terugkijken naar onze eigen initiatieven rond podcasting, de technologie die je aan het begin nodig had, als ik even helemaal terugspoel nog wat verder terug, dan was het echt een hele XML, RSS feeds, allemaal een soort technische ellende die je nodig had om tot een soort van productie te komen en een distributie van die productie ook. Nu is dat allemaal cloud. Mm-hmm. En nu zie je door het gemak waarmee je audio geconsumeerd wordt, er ook een versnelling ontstaat in het produceren van audio. En dan niet audio door, zoals wij nu met een microfoon en een headset en alle spullen zitten, maar gewoon tekst to audio. En we hebben dat gezien natuurlijk in de kwaliteit die we in Descript gezien hebben.
Ja.
We hebben dat gezien in Synthesia, waarbij gewoon een stukje tekst
en video gemaakt
wordt. Ja. Precies. Ik heb het zelf gezien met VoiceBooking, die een narration generator heeft. En ik zie het op alle soorten diensten die nu opduikelen. Ik kwam er vandaag weer 3 tegen eigenlijk. Je stopt er een tekstfile in en je kiest welke stemsoort en welke taal. En er komt gesproken tekst uit. Wil je dat in WordPress gelijk on-site op je link hebben, op je website hebben? Geen probleem. Wil je dat gratis? 5 artikelen per maand gratis? Geen probleem. Dus het is helemaal aan alle kanten zie je dat het cloud-enabled is, AI-driven, bijna voor niks of letterlijk voor niks. Mm-hmm. Dus ja, er is echt een hele versnelling nu plaats. Vindt nu plaats rond audio en het consumeren en produceren van audio.
En is dat hetgene, want je gebruikte voor mij het woord wel eng volgens mij, van joh, bijna eng. Is dat hetgeen wat je wel beangstigend vindt in die zin of is het...
Nou, bijna eng vind ik op 2 manieren. Is A, het gemak waarmee het nu ontstaat. Mm-hmm. Maar vooral ook welke mogelijkheden daarmee ook open liggen. Dat is natuurlijk niet alleen bij audio zo, maar dat is ook bij video. Waarbij heel makkelijk iets maakt of iets kan beluisteren wat echt is, waarvan je af kan vragen of het echt is. Dus de input hoeft niet echt te zijn als het gaat om de tekst die geproduceerd wordt. En je hebt geen referentiemogelijkheid op het moment dat je aan het beluisteren bent of het echt is.
Je krijgt bijna de filosofische vraag van, is het erg dat je niet weet of het heel echt is?
Nee, dat wist je natuurlijk voor die tijd ook niet.
Nee.
Dus of het nou, dat is natuurlijk met de intrede van de synthesizer natuurlijk ook al gebeurd. Toen werden de violen ook niet meer echt, maar was het de synthesizer die een vioolgeluid namaakte. Mm-hmm. Toen was denk ik wel de hoorde om het te doen. Dus de effort die je erin moest steken om het te maken was relatief kostbaar, moeilijk, specialistisch werk. Het volume wat beschikbaar was in de hoeveelheden gemaakte muziek was ook lager dan dat het nu is. Omdat het eigenlijk consumententechnologie is geworden. Iedereen kan het. Iedereen kan muziek maken. Iedereen kan, lijkt het of je tekst kan schrijven met een... als je kijkt naar het hoeveel boeken er op dit moment worden uitgegeven door iedereen. Met audio is het eigenlijk ook zo.
Dus
maar hoe zie jij dat?
Nou ja, ik voel trouwens een Nissan komen, dus misschien moeten we die wel even eruit knippen. Zo. Maar ik vind het totaal niet erg als iets gegenereerd is door een systeem, digitaal iets. Als ik maar, en ik hoef het ook nog eens te weten of het wel of niet echt is van tevoren, want ook dat interesseert me. Als ik maar wel kan vertrouwen erop, hè? Dus als ik bijvoorbeeld een nieuwsartikel lees, dat ik wel kan vertrouwen dat het op zijn minst gefact-checked is. Of dat er hoor-wederhoor is en dat iemand, nou ja, dus dat vind ik veel belangrijker. Neem bijvoorbeeld dat inmiddels beruchte filmpje van Google I.O. tijdens de Google I.O. Van die kappersafspraak die werd gemaakt. Veel mensen vinden het scary, maar... Ja, ik denk prima toch. Ik bedoel, het vergemakkelijk het leven in die zin voor zo'n afspraak. En misschien moeten we wel over ethische dingen nadenken. Dat sommige mensen vinden het misschien wel belangrijk om te weten of ze met een echt mens te maken hebben, ja of nee. Nou, laat dan weten inderdaad. Maar ja, hetzelfde geldt. Hoe vaak hoor je niet het bandje voor dit gesprek kan wegens trainingsdoeleinden worden opgenomen? Nou, volgens mij zijn dat voor heel andere doeleinden. Dus ja... Ik heb wel een vermoeden welke kant het op gaat. En is dat zorgwekkend? Nou, ik lig er niet zo heel erg wakker van. Sterker nog, als dat betekent dat we gewoon veel meer goede content gaan krijgen. ook voor ons. Hè, dus stel dat wij al onze wijsheden veel makkelijker en sneller kunnen delen dan het best wel uitvoerig lange, intensieve proces wat we nu volgen. Hè, met even de afspraak plannen en onze setup maken. Onze goede als dat makkelijker en sneller kan. Nou ja, waarom niet? Het gevaar zit er natuurlijk erin, wat er al heel lang gaande is, dat het een overvloed is aan informatie die de wereld wordt uitgestort. Hè, of het naar artikelen zijn, podcasts zoals die van ons, YouTube-video's. Ja. Probeer zelf maar nog wat zinvols te vinden uit die massa. En daar zit denk ik de andere de echte AI zo meteen, die jou gaat helpen. Echt een personal AI die jou gaat helpen om de echte goede content weer voor jou eruit te filteren. Van hé, dit lijkt me heel erg interessant. Of sterker nog, misschien gaat hij een soort, als we het toch over synthesizers hebben, misschien gaat hij een synthese maken van hé, op basis van alles wat ik vandaag links en rechts heb gehoord op het nieuws, een artikeltje, een wetenschappelijk een YouTube-je hier, is dit mijn terugkoppeling voor jou van vandaag. Hoe wil je het hebben? Wil je een uurtje op je audio terug horen? Wil je een filmpje van de 20 minuten? Of wil je even een... Nou, dat lijkt me echt super gaaf. Ik zit in de plek, hè? Maar...
Ja, nee, dat snap ik. Maar was dat ook niet de promise toen we begonnen met internet, dat we content zouden krijgen die bij ons zouden passen? Ja. Alleen die bewaarde volste content en dat soort dingen meer. Wat hebben we nu gekregen? De helemaal SEO-driven, digespijkerde bubbels waar je precies krijgt wat men denkt dat jij interessant vindt. Mm-hmm. En niet omdat jij dat echt interessant vindt. Nee. Mogelijkerwijs. En dan nog eens de hele discussie rond terecht die je aanraakt. Want dat is denk ik de kern van de discussie. Kan je de informatie die je ontvangt, in welke vorm dan ook, kan je die vertrouwen? Is het een trustworthy producent? En of dat nou een bedrijf is of een persoon, hè, een consument. Iedereen is producer en consumer geworden vandaag de dag met van alles eigenlijk. Mm-hmm. Maar daar zit denk ik de crux. Ja. Ik had gehoopt dat ik... alleen maar de juiste LinkedIn-informatie zou krijgen op basis van mijn profiel, op basis van mijn klikgedrag. Maar ik krijg nog steeds heel veel promoted ellende er tussendoor. Waar ik vandaag van weer over schreef dat ik weer zo'n RTLZ-aanbieding krijg. Of ik mijn bedrijf voor weinig. Ja, en uiteindelijk moet je €3500 betalen. Ja, en krijg je een waardeloos filmpje. Dus er is zoveel wat dan uitgenut wordt in een commercieel belang. En waardoor er... niet waardevolle dingen gebeuren. Dat ik met het gemak waarmee het nu geproduceerd wordt, of nog beter straks, nog makkelijker geproduceerd kan worden, ben ik bang dat we een soort van avalanche aan wat jij ook wel zeg maar oproept en benoemt, een hoeveelheid krijgen waar je helemaal niet meer doorheen kan. En dan ga je misschien wel terugtrekken in een soort off-grid-achtige situatie. Doe mij nog maar een gestenseld briefje door de brievenbus. Sure. In plaats van een per kilo e-mail of andere content door mijn elektronische brievenbus.
Ja, nu voel ik me wel een beetje een oude lul, maar toch heeft dat wel zijn charme inderdaad dan. Hè? Nou ja, ik heb een tweetal newsletters eigenlijk, maar die ik echt wel goed lees. Dat is die van de NRC Next, de NRC Future heet dit, geloof ik. Technologisch van wel Wouter. Gedreven.
En...
Van?
Van Wouter, ene ja. Wouter. Ja,
volgens mij wel. Ja, weet je, gewoon een bescheiden e-mail van, wat zal het zijn, 3 keer scrollen en je hebt een goede highlight. En ik moet zeggen, die van, hoe heet die nou, die ook, hij komt uit het noorden. Ook een, show notes.
Komt in de show notes.
Daar kom ik wel weer achter. Jarno?
Heet hij niet Jarno van de toekomst, AI. Ja, Jarno Duursma.
Listening to the future, voor me. Ja. Hij. Dat zijn de twee. En de derde, die is helaas zit nu tegenwoordig achter een paywall, wat het eerst niet zat. Dat was de syllabus. Ik weet niet of je de syllabus kent.
Mike, vertel eens, wat is de syllabus?
De syllabus, en hoe heet hij ook weer? Ja, Morozov. Evgeny. Morozov. Wat hij heeft gedaan, is eigenlijk... deels handwerk, maar ook deels wel met AI, van alles en nog wat laten verzamelen. Van inderdaad alle media die je kan verzinnen. Geschreven, podcast, de filmpjes, noem maar op. En hij heeft het allemaal laten, wordt het automatisch gelabeld voor een groter deel. Van joh, dit is inderdaad dit type media, dit is wetenschappelijk, dit is entertainment, dit is dit, zus en zo. En dat hebben ze in een x-aantal overzichtelijke categorieën labels gestopt.
Een soort startpagina. van soort van content.
Nou, wolliger, eigenlijk ook dat zijn gewoon PDF's wat die worden gegenereerd. Inclusief eentje die, dus eentje zijn generiek. Dus ik weet niet hoe dat ding heet, de Technologist heet dat ding. Die staat er voor alleen maar over technologie. Ik verzin ze nu te plekken, de World Viewer, nou dat is al meer het wereldnieuws. En je hebt er ook eentje die gewoon echt alleen maar uniek is voor jou. Hè? Dus een PDF die op jouw maat is gegenereerd. Ja, dat vond ik toch wel hout snijden. Want wat ze ook deden, was wel handwerk erop. Van mensen die het artikel dan daadwerkelijk hebben gelezen. En daar in een of twee liners hun afdronk en twee cents toevoegden. Nou ja, echt waanzinnig gaaf. Interessant.
Ja, zeker.
De syllabus.
De syllabus.
Komt in de show notes.
Dus komt in de show notes, ja. Nou, ja, mijn VR-ervaringen zijn met een aantal platformen geweest, waaronder het platform VictoryXR. Ik ben vorige week op een avond in VictoryXR geweest. Dat draait bovenop het Engage-platform. Dat is een VR-platform. En daar ben ik naar een universiteit geweest. Nou, ik zou weer terugvinden naar de hogeschool en ik zou daar mijn natuurkundige lessen willen volgen, want ik was binnen no time even in de ruimte. Ik zat in een capsule, ik had opeens een spacesuit aan en was in de grotere ruimte dan de gewone meetingruimte die was. Ik had een spacewalk en ik had echt het gevoel van, hey, dat is Saturnus, dat is de maan, dit is de aarde, zo groot is het. En net zo makkelijk ben je weer terug op aarde en wandel je in een grote tuin waar je nog wat tot rust kan komen. Mm-hmm. En kan je schaken. En heel veel content. Ik zat even in een hart. Het leuke is dat je natuurlijk normaal op scholen bij biologie krijg je misschien wel les over hoe werkt een hart. En dan, nou, het mooiste is er misschien nog een echt hart wat het niet meer doet natuurlijk dan wel. Dat is waar. Maar nu heb je eigenlijk een ongelimiteerd hoeveelheid harten. Dus alle mensen die in die klas zitten, die kunnen hun eigen hart bekijken. En met wat pinching kon ik het hart zo granig vergroten dat ik ook in dat hart kon stappen en kon bekijken hoe zit zo'n hart nou precies in elkaar. Nou ja, dat was echt heel cool. Ik heb we samen wel eens, denk ik, met name in Glue gewerkt. Glue is een Fins bedrijf. Het is eigenlijk je nieuwe kantoor waar je gewoon in werkt. Je metaverse, maar dan puur vanuit een meer kantoor- en samenwerkingsomgeving. Spatial zie je heel snel ook meer mogelijkheden krijgen. Ook een VR collaboration platform. Maar dichter bij huis in Nederland kan je gewoon met Xuver. Dat komt uit de historie, wat meer uit de architectenwereld. Maar is nu ook aan het een kleine pivot aan het maken met wat meer collaboration mogelijkheden. Heel rijk Nederlands platform. Genoeg mogelijkheden. Ook leuk om gewoon te ervaren. Ik zal een show notes zetten. En de laatste die ik wilde noemen is Connect 2. Dat is Connect zonder T. Connect 2. Dat is ook een Nederlands platform. En daar heb ik een XR-sessie bijgewoond met nog 35 andere mensen. Met sprekers op het podium van gerenommeerde Nederlandse bedrijven die met VR en XR bezig zijn. Dus ja, dat zijn voor mij wel dingen. We hebben samen natuurlijk een tijd geleden al in Altspace VR wat Microsoft events meegemaakt.
Zeker, ja.
Dus het is echt beschikbaar. Het is staat voor de deur. Het is consumer ready, zou je kunnen zeggen. Want elke businesspersoon is eigenlijk gewoon ook een consumer natuurlijk. Dat zie je natuurlijk in de hele verandering van B2B naar B2C, waar de tweede B wel eens een beetje weg aan het gaan is. Naar alle soort B2C lijkt het wel eens. Dus nee, VR is er en het blijft er. En ik ga er steeds meer mee doen.
Ja, dat is wel mooi. Ik ben ook wel nog steeds blij met die aanschaf hoor, van die Quest spullenbol. Het enige wat ik me wel afvraag, hè, met al die verschillende platformen, of je niet een soort parallel kan trekken met hetgeen wat er gebeurd is op messaging gebied. Hè. Je had Facebook, Messenger, je had WhatsApp apart, sms'jes had je apart. En dat was het zo'n beetje. Nou ja, Facebook kochten we WhatsApp. Dus dat werd allemaal eigenlijk één, nou ja, monopolistisch gezien heel slecht. Voor de communicatie en onderling was het wel gunstig. Hè. Ik bedoel, ja, ik hoef bijna niet te vragen, joh, zit jij op WhatsApp? Aast iedereen zit op WhatsApp.
Ja.
Ik vrees nu nog hè, dat die drempel zo hoog is voor VR, omdat je, ja, waar gaan we afspreken? Zie ik jou in Glue? Of zie ik jou inderdaad in Connect 2? Of zie ik Altspace? Ik weet niet, het heet een metaverse, maar eigenlijk mis ik dus een metadeel waar je echt in een soort shared space terechtkomt. En die dan onderverdeeld is van, joh, oké, als je op dat moment even met elkaar wil gamen of zo, dan ga je naar die aparte app of game. Ga je inzoomen op samenwerking. Oké, dan ga je vanaf daar reizen. Misschien is het denk ik te veel analoog. Dat zou kunnen. Maar dan neem ik je mee van, joh, Ronald, zullen we even daar en daar gaan samen? Ja, is prima. Hop, en dan teleporteren we daarheen.
Ja, je ziet nu natuurlijk dat dit nog heel early in die platform game is. En dit is wat er ook gebeurd is met alle andere platformen terecht. Wat je zegt, als je kijkt naar toe wat in het begin met Skype-achtige gebeurd is, totdat er een soort standaard is. Mm-hmm. En die standaard is er wel inmiddels op een aantal fronten. En met name aan de voorkant zou je kunnen zeggen, WebXR, OpenXR, yeah. Alle soorten mogelijkheden om daar een soort abstractie te maken. Mm-hmm. En nu is het nog steeds, hoeveel mensen krijg ik die helemaal alles op één platform vinden. Yep. Dat is natuurlijk een beetje de race die Facebook aan het lopen is.
Dat was de brug die ik aan het bouwen was, ook met Facebook Workplace, maar ook naar Facebook Horizon met die Quest-overname. Ja, als ik heel eerlijk ben, is denk ik Facebook wel degene met momenteel de beste papieren in handen. Ze hebben het OS, de software, de hardware. Ze kopen de ene na de andere studio en content generator op. Ja, ik vind die Zuckerberg, of in ieder geval Facebook. Ja, je zag hun doelstelling ook 1 miljard mensen in VR in, wat was het, 2025 geloof ik?
Ja.
Ja, het is wel het bedrijf wat zich wel committeert aan hun doelstelling en aan die wereld. Ik bedoel, Microsoft doet best een hoop met Altspace wat ze hebben gekocht, de HoloLens. HoloLens is in mij, als je het mij vraagt, totaal nog niet consumer ready. Hè? Zegt,
nee, is prijsstelling sowieso al niet. Hè?
Ja, dus daar hebben we best een uitdaging.
Ja.
Nou ja,
hij is ook misschien niet het doel van Microsoft wat dat betreft. En de snelheid waarmee VR zich ontwikkelt is wel hoog. Maar de adoptie is, merk ik in de experimenten die ik af en toe met voor klanten doe of probeer te doen, liever gezegd. Is de adoptie nog wel. Het is alsof je over gaming praat 20 jaar geleden. Waar iedereen dacht dat is voor de nerd. En toen kwam de iPad, dat was ook voor de nerd en voor thuis, voor de kinderen. De telefoon heeft diezelfde adoptiecycle doorgemaakt. En bij VR is het niet veel beter wat dat betreft. Dus je moet wel heel snel tegen een simpel business scenario aan gaan zitten. Er zijn wel goede use cases ook van bedrijven die, bijvoorbeeld als je kijkt naar Glue, een aantal grote bedrijven die echt enorme positieve effecten hebben met relatief kleine teams nog steeds. 50, 60, 100 man. Mm-hmm. Die dan in een team gewoon internationaal stand-ups doen. Gewoon agile development doen. Nou, businessplannen is of het is softwareontwikkeling. En dat is allemaal succesvol. Iedereen is heel tevreden en heel blij ermee. Mm. Maar het is nog te vroeg voor de generieke adoptie op bedrijfsniveau. Het bedrijf in Utrecht heeft geloof ik allemaal, alle medewerkers al 400 een VR-bril gegeven. En ik denk dat dat wel de eerste signalen zijn dat er een soort van volgende adoptiemomentum aan zit te komen. Er zijn nu ook kleine bedrijven die VR-brillen verhuren. Weliswaar nog wel in een consumer scenario. Dat is gunstig. Ja. Dat betekent dat je makkelijk ook in een zakelijk scenario voor relatief lage prijzen kan spelen en oefenen.
Zeker.
Dus ja, het zit er wel aan te komen. Maar de problemen die je beschrijft zijn er. En worden ook nog wel opgelost, maar nu nog niet. Nee, één platform waar je alles doet, waar je een soort meta-metaverse, zeg maar eventjes...
Je moet niet stotteren, metaverse. Hey, toch heb ik gevoelsmatig, denk ik, dat er nog meer drempels zijn. Want zelfs zo'n bedrijf, nou ja, laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb zo'n VR-bril en toch doe ik er genoeg mee. Ik vind het leuk af en toe weer wat uitproberen, zeker in het lab. Maar toch, het zit niet in mijn DNA dat ik het dagelijks even in mijn Glue of dit check. Nou komt het ook dat ik niet heel veel mensen... Ik heb heel weinig vrienden. Nee, flauwkeur. Maar ik heb niet heel veel mensen die in datzelfde platform zitten. Jij en
ik,
nog twee.
Ik heb er iets meer, maar niet veel meer. Nee.
Nee. Maar ook dat geloof, wat ik begin te geloven, of mezelf in ieder geval begin te vertellen, is dat ik toch denk dat de drempel om zo'n ding op te doen, klaar te stomen, batterij in die controle, dat het toch net, het is niet heel, het is geen ramp, maar het is toch net even een drempel te veel, maar even... Weet je, joh, hier doe ik mijn laptop aan, boem, ik zit op online. Snap je?
Ja, maar dat is nog een beetje... Kijk, wij kijken er met alle respect toch naar als weer een volgend device. We hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt. Mm-hmm. En als wij net zoals onze kinderen op zouden zijn gegroeid met de mobiele telefoon, zoals zij daarmee op zijn gegroeid, dan heeft het, dan is het heel logisch om 's morgens IVR-bril op te zetten om iets te doen. Hmm. En wij zien het toch nog, misschien als ik kijk over mezelf, we zien het als een nieuw device waar we misschien een deel van de oude dingen mee doen. En waar we nog niet een soort native nieuwe dingen mee doen. Als ik 20 jaar jonger was geweest, of 40 jaar jonger was geboren, zeg maar, had ik misschien veel meer al native gedaan met dat device. Net zoals men van die leeftijd nu native een mobiele telefoon gebruikt voor alles. Misschien gebruik je nu je mobiele telefoon, om het anders te zeggen, voor dingen waar je 10 jaar geleden gewoon je PC voor had opgestart. En die, dat doe je nou niet meer. Dat doe je alleen maar nog bij je mobiele device.
Maar nou wil ik toch die stelling challengen. Want ook de digital natives, de kinderen van ergens nu tussen de, weet ik veel, 3 en 13 of 20 desnoods. Die zijn, nou ja, die mobiel is gewoon een extensie van hun hand en hun lichaam. Zo kan je wel stellen. Helemaal prima. Of niet, maar dat is wel denk ik een feit. Zij zijn, die VR-brillen, net zoals een Quest, die is net zo die zou net zo betaalbaar kunnen zijn. Sterker nog, die zijn goedkoper dan die mobiele telefoons. En toch doen zij het niet. Zij staan niet op met zo'n ding.
Nee, omdat ze zijn al te oud, zeg maar. Zij zitten al te vast, hè? Dus de generatie die er nu nog aan zit te komen.
Mm-hmm.
Waarbij die mobiele telefoon net zo aanwezig is in huis, waar er 3, 4 liggen en 2 tablets of anderszins. Als die VR-brillen net zo gepenetreerd zijn in ons dagelijks leven als telefoon toen, dan staan die kinderen op, dan sta je op en dan doe je de ding even op. Of dan wordt het misschien wel weer meer een projectie van een hologramachtig ding, zonder dat je er staat. Je hebt natuurlijk die holographic boxen eigenlijk, hè, waar je dus voor staat voor zo'n telefooncel. Voor de mensen die wat ouder zijn, begrijpen nog wat een telefooncel is.
Zo'n groene PTT-ding.
Zo'n groene PTT-telecom-ding, ja. Waar een telefoon in hing met een snoertje en een boek waar je kon zoeken. Dus de directory was nog fysiek en heel veel andere dingen. Maar goed, dat is even daar gelaten. Sta je voor die deur en dan staat er gewoon iemand tegenover je life-size in een holographic projectie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat misschien in huishoudens eerder nog gebeurt dan dat iedereen die bril op gaat zetten.
Nou, ik ga toch mijn argument afmaken. Want, niet afmaken. Komt-ie. Zelfs met Tim, hè, die relaxer gast. Dus die met alles met. Wij probeerden eigenlijk een soort podcast op te nemen in Altspace. Ik ben daar redelijk vaardig in, IO helemaal. En toch was het echt draait lastig voor ons alle twee om de audio goed te krijgen, om dit goed te krijgen. En daarvoor denk ik dat die drempel ook voor het samenwerken nog net te groot is. Dus ik ben geen Apple fanboy. Maar toch denk ik dat zij naast Facebook ook wel de andere papieren goed in handen hebben. Als zij zo meteen volgens planning 2022-2023... met zo'n meer zo'n AR-bril opkomen. Dat je alleen maar echt nog een soort ding op hoeft te doen. Weet je pakt hem op je vanaf je bureau.
Een
je
bril hem op. Gewoon weer, eigenlijk.
Hij merkt qua sensoren van, je hebt hem nu opgezet. Boom, aanzetten. Binnen 5 seconden is hij empowered. En je zit in je metaverse.
Ja.
Als het zover is, dan durf ik wel te geloven dat de wereld er klaar voor is.
Maar. Ja, ik snap het. Hè. We kijken allebei nog van, we willen net zoveel hebben als dat we nu hebben en nog meer. Maar het moet wel eenvoudiger als dat het nu is. Hè. We hebben nu een koptelefoon op. We zitten voor een 2D-scherm. Het is, maar als we precies hetzelfde gaan doen wat we nu doen, maar dan met een bril op, dan is het misschien het verkeerde instrument. Dat is net zoiets als een boterham proberen te snijden met een of andere grote cirkelzaag of zo, weet je. Dus misschien is het gewoon niet het goede. De goede fit is niet fit for purpose voor dat doel. Je kan met een hamer ook, ik kan met de schroevendraaier nog wel proberen een spijker erin te slaan, maar als je met die hamer probeert de schroef erin te draaien, dan wordt het geen draaien, maar wordt het slaan. En hij zit er wel in het hout, maar dus kortom, is het een goede tool? Is het de meest voor de hand liggende scenario om een podcast op te nemen in Altspace VR? Of doen we dat gewoon met de middelen die we nu ook al hebben? En we zijn nu al een enorme transitie ingegaan van gaan naar een locatie in Amsterdam, daar een studio afhuren, daar zitten, daar een engineer hebben die het allemaal bijmixt. En we zijn nu al, we nemen op in de cloud, de engineer is voor een kwart vervangen door AI. En ja, waarom nemen we het eigenlijk nog op? We kunnen het net zo goed gelijk livestreamen. Ja. Maar dan wordt het toch ook al opgenomen. Ja, je vroeger produceerde je heel slick een video. En nu neem je je telefoon. En ja, het fenomeen van vroeger dat het een beetje bewoog, wat we accepteerden, dat is er ook al uit geaaid. Dus ik denk dat we anders met die technologie omgaan dan hetzelfde mee doen wat we gisteren deden.
Dat is wel waar. Ik doe me gelijk denken aan een gesprek wat ik met mijn middelste dochter, die is 18 geworden. We hadden het over foto's maken. Ik had er foto's gemaakt ook van haar slagen. En daar was in het ADO-stadion. En ik heb echt daar een partij video's en foto's ook geschoten. Daar zeg je u tegen. Ze zeggen ook, ja, ik ben nog steeds bezig om ze uit te zoeken. En toen moest ik denken aan wel vroeger, hè, dat je je fototoestel met een rolletje. En dan dacht je wel heel goed na voordat je dat knopje indrukt. Want je had er maar 24 in mijn hoofd. Ja,
als je een dure rolletje had, ja.
En soms vraag ik me wel eens af. Hè. Ik bedoel, het zou te gek voor zijn dat je het digitaal gaat beperken natuurlijk. Dat je er maar 12 op een dag kan schieten. Maar toch, hè. Stel dat je nou... Ik denk dat het ook wel zijn waarde heeft.
Denk ik ook, hè. Dus zijn we een beetje terug bij het begin van de discussie eigenlijk. Het begin van het gesprek over... Is overvloed nou altijd zo'n voordeel? En ik denk dat het een goede vraag is. En ik denk dat het ook zijn waarde heeft om er soms langer over te doen. En bij fotografie kan ik me daar ook aan verbinden, aan dat gevoel. Mm-hmm. Omdat ik zelf nogal redelijk fotografeerde eigenlijk. Want ik kom er niet zoveel mee toe. Maar ik heb altijd... Ik heb elke keer als ik met een echt toestel, om het maar zo te zeggen, en echt is dan analoog zelfs nog. Of digitaal, maar toch langer erover doen. Dus met een soort fictief rolletje van 36, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dan heb ik er meer plezier in gehad die dag. Ja. Omdat ik het echt beleefd heb, in plaats van dat ik het bijna ongevoeld voorbij heb laten gaan. Dus ik denk dat er wel wat in zit wat jij zegt. Dat als je wat meer handwerk daarvoor moet verrichten, wat meer bewust mee omgaat, dat waardevoller is.
Ik zou bijna hiermee een brug kunnen slaan naar de crypto en de bitcoin, hoe heet dat ding eronder ook weer? Blockchain. Omdat dat daarvoor zorgt, min of meer, hè, digitale schaarste. Maar goed, die kant gaan we nu niet op.
Nee, 2035 geloof ik is het op met de bitcoins. Hè? Dan is het is alles uitgegeven.
Ja, en dan staat hij op een miljoen. Ik weet het niet. Nee. Hey, terug naar die workplace, hè, want ik zal me wel af te vragen van ja, waar kan je daar heel veel over hebben, behalve de functionaliteiten die ik heb bekeken, waar ik nog steeds denk van nou, leuk, maar niet spannend. Toch dacht ik, en toen zag ik ook wel de brug naar jouw metaverse en de andere type office, de digital office als je wil, of de virtuele office. Ja, je ziet daar ook wel wat ontwikkelingen. Dat ik dacht van, nou, ik ben daar ook wel nieuwsgierig hoe jij dat ziet. Bijvoorbeeld ook, nou, we zijn alle twee afkomstig ervan, hè, Microsofties. Microsoft heeft Windows 365 aangekondigd, wat was het, een week of wat geleden. Mm-hmm. Nou wil ik dat niet vergelijken met Facebook Workplace, maar... Ja, weet je, er gebeurt wel een hoop op die workplace-markt. Office 365, zoals het vroeger nog heette. Niet vroeger Windows, maar Microsoft 365. Was eigenlijk ook al een soort digital workplace. Maakt niet uit waar je zat. Je hebt je omgeving, je teams, je calls en weet ik het allemaal. Dat ik me wel eens afvraag van, joh, welke kant gaat het nou op? Ik heb wel eens gezegd, gekscherend tegen Microsoft gast vroeger. Joh. Het was steeds bring your own device. Hè? Dat was de BIOT verhaal. Ik zeg, joh, voor mij gaan wij toe naar een bring your own identity. En dat het ook geen fluit meer uitmaakt. Of het nou een device is die bij jou thuis staat, op kantoor, onderweg. Wat dan ook. Het enige wat jij hoeft te laten bewijzen is dat jij bent wie je zegt dat je bent. Ik weet nog niet hoe. Ja, en dan staat er gewoon een hele wereld tot jouw beschikking. En of dat dan een digitale office van je zakelijke wereld is, je persoonlijke wereld is. Of meta-virtuele wereld. Ik denk een combinatie daarvan, als ik heel eerlijk ben.
Ja, kijk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, hoor. Want we hebben natuurlijk steeds meer die abstractie gezien van heel veel spullen waar je software op draaide, die functionaliteit gaf, zag je dat die verschuiving naar die cloud optrad. En of dat nou heel ver in het verleden, toen ik nog bij Digital Equipment werkte, was dat één systeem in een rekencentrum bij Digital Equipment zelf, waar ik alle office activiteiten opdeed. En dat was het All-in-One heette dat pakket notabene. En daar zat alles in. Daar zat tekstverwerking, daar zat graphics in, daar zat van alles nog wat in. Zie je dat op een gegeven moment is dat van dat systeem wat op een centrale plek staat waar alles in zit, is dat eigenlijk je laptop geworden. Sterker nog, het is je telefoon geworden. En nu zie je weer dat die beweging terug is. En natuurlijk was er om dat te doen op je telefoon, was er ook een hele grote achterkant nodig. Toen ook al eigenlijk al cloud, ook in de telefoon en nu nog steeds. En nu zie je dus dat alles eigenlijk weer nog rijker, nog waardevoller centraal is. En hebben we straks, zijn we terug bij af en hebben we een soort van terminal die connecteert aan dat hele rijke systeem waar alles in zit. En of die terminal dan je telefoon is, of een VR-bril is, of een spraakverbinding is. Nou, al die variaties hebben we natuurlijk al een keer gezien. Hè? Ik moet nog steeds denken aan de connectie die waar ik de hele tijd heel zinvol en heel prettig van gebruik heb gemaakt. Is mijn voice-interactie met mijn e-mailbus bij Microsoft toen de tijd. Waarbij Exchange gewoon bediende, Outlook eigenlijk bediende met spraak in volledigheid. Al die onderdelen van die puzzel die zorgen dat wat jij schetst ook werkelijkheid wordt. Die zijn er eigenlijk al.
Ja.
En die identiteit is denk ik het grootste gedeelte van hoe ga je altijd nog bewijzen dat je via spraak, via een medium als een pc of een telefoon of welk ander medium gebruikt om toegang te krijgen tot je informatie, dat je kan bewijzen dat je zegt wie je bent. Dat je zegt dat je bent.
Ja. En wie heeft daar dan de beste papieren van in handen, denk jij? Want we hebben het over Facebook gehad, nou ja. Bijna de hele wereld heeft wel een Facebook-ID. Ze zijn best slim geweest met die Quest-dingen om te verplichten dat jij je echte identiteit gebruikt. Maar niet iedereen heeft zo'n Quest. Microsoft heeft aardig wat paparazzen met Azure ID, met je Live ID.
Google heeft natuurlijk al jaren hun spulletjes. Bij Apple zit het heel erg tegen de store aan eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik daar is voor mij nog de jury is still out, let's say. Dus ik denk dat daar heb ik nog geen beeld wie dat beste papieren echt in handen heeft. Ik denk dat vanuit de office kant misschien, dus alles vanuit de zakelijke kant gezien en weer terug naar privé, dat daar Microsoft wel een hele goede papieren in huis heeft. Wat leuk is om eens een keer in de volgende uitzending over Hailstorm te praten, wat natuurlijk jaren geleden
ooit bedacht
is. En dat was toen heel controversieel.
Zo, die user,
maar uiteindelijk is het gewoon gerealiseerd, zou je kunnen zeggen.
Ja, Hailstorm was volgens mij de codenaam voor Microsoft Passport. Hè? Hoe dat daarna...
Ja, als een Microsoft Identity Paspoort feitelijk, ja.
Zo, die user, toen werkten we alle twee dan nog. Dat was inderdaad wel een Hailstorm die we toen over ons heen hebben
Dat was een Hailstorm, ja. Dat was bedrijfsbreed was dat letterlijk een Hailstorm, ja. Dus ja, ik denk wat je zegt is die identiteit is denk ik uiteindelijk het belangrijkst. En je ziet ook steeds meer applicaties ook die gebruik maken van mobiele authenticators, apps eigenlijk, dat gemak en die veiligheid van het inloggen. Want wil je, waar we natuurlijk aan het begin over hadden, over content die je wil kunnen vertrouwen, dan start dat met wie is die provider en kan ik die provider überhaupt vertrouwen in plaats van de content die produceert. En dan is dat de eerste stap om te moeten doen. Nu is dat allemaal de twee-factor authentication onderhand. Ja, misschien komt er nog wel een soort derde factor bij dat het nodig is. Ik weet het niet.
Ja, wie weet, en ondertussen zien we misschien op mijn mobiel kijken en dat komt. Waar ik echt van gecharmeerd ben, als het over identity, dat is Irma. Ken je dat? Zeg je dat iets, Irma?
Ja, zeg maar wat, ja.
Nou ja, het is ook een
misschien acroniem. Voor de luisteraars nog even uitleggen.
Ja, de grap is, Irma klinkt back lekker, want je denkt, leuke naam voor een app en een lieftallige dame zie ik ook. Maar het is ook nog een acroniem voor I Review My, wat was die? Attributes. Dat was
Attributes.
En ik moet zeggen dat de hele filosofie van Irma, het Nederlands bedrijf trouwens, vanuit een universiteit ooit ontwikkeld. Voor mij Twente. Ik vind hem echt heel sterk. Van joh, jij bepaalt welke attributen je inderdaad deelt. Je bewijst een aantal zaken via zo'n centraal platform. Via DigiD, via je gemeente die je dan toe... Joh, en als jij je homeadres, je thuisadres wil of moet delen, dan bepaal jij dat met die app. Wil jij je Twitter, huppatee. Je mobiel, huppatee. Ja. Het van twee kanten. Het is A, de ontvangende partij weet ook zeker, omdat het geverifieerd is vanuit de gemeente, dat het echt zo is. En vanuit jouw kant, joh, jij weet zeker dat je alleen maar laat zien wat je wil laten zien.
Ja. Ja.
Als ik een techbedrijf was, had ik waarschijnlijk of een stichting foundation met een aantal samenwerkende partijen die ook je concurrenten zijn. En dan zo'n Irma ding gekocht, daarin gedonderd en gezorgd voor dat daar alles gaat gebeuren. Maar ja,
correct. Correct, ja, wie zijn wij? En wie zijn dat wij? We hebben zoveel goede ideeën die nog niet uitgekomen zijn. En we komen er vast nog meer aan. Want dat is natuurlijk de kracht van filosoferen over die kansen van die technologie. Is dat je ziet wat er kan. En soms is het wel heel veel guts die je moet hebben om het ook te doen. En soms is het ook gewoon
hoop falen,
te vroeg. En moet veel falen. En soms is het ook gewoon veel te vroeg. En zijn de krachten ook zo groot dat dit nooit gaat gebeuren. En dat Google en Facebook en Microsoft en misschien nog een beetje IBM ergens in de krochten nog wat doen. Vandaag las ik een rapportje van Gartner wat uitkwam over de public cloud providers. Nou, dan zie je hoe dat spel gratis te downloaden bij AWS. En dan zie je hoe dat spel gespeeld wordt. Dat is interessant om die groei nog steeds te realiseren op die platformen, is er gewoon nog heel veel gevecht te voeren om al die bedrijven aan te sluiten om te consumeren bij dit geval AWS.
Zo grappig hoe je vroeger die grote battles had. Het was de Internet Explorer tegen de Netscape die elkaar de nek, tenminste de ander de nek heeft omgedraaid.
WordPerfect tegen Office.
Nou ja, dat gevecht is natuurlijk uitgevochten. En nou ja, op mobiele telefonie is dat ook beklonken. Apple, Samsung.
Ja.
Of Android in ieder geval. Dat is einde oefening. Ja, dat cloud is toch nog, hoe apart het ook is, omdat het al zo lang speelt, is eigenlijk nog niet helemaal uitgevochten.
Nee, er zijn wel al slachtoffers, zou je kunnen zeggen. Dus je ziet dat Oracle heeft natuurlijk gewoon een aantal boten gemist. VMware heeft handdoek al een tijd geleden in de ring gegooid. Die had een eigen platform ook, wat voor, met name natuurlijk met een hele sterke positie bij de enterprise markt, zou dat een hele goede uitgangspositie zijn geweest, maar ze waren gewoon denk ik te klein om dat te kunnen realiseren, financieel en anderszins. VMware, ja, dus ja, dat is niet gelukt.
Een hoop, Openlende met Dell EMC is geslachtofferd.
Exact, dus dat heeft het niet gehaald. Dus je ziet dat er eigenlijk maar drie spelers over zijn. Amazon Microsoft. Met AWS, Microsoft met Azure. En Google, ook op die volgorde zo'n beetje. Ja. En dan heb je nog wat IBM en wat Oracle spullen, die eigenlijk allebei nog in een soort van lift and shift-achtige benadering zitten. en daar heeft de rest van de industrie al een beetje afscheid van genomen, dat scenario hebben we al gehad. En dus dat zie je wel. De volgende stap is natuurlijk alles wat met quantum computing te maken heeft. En dat zal ook op de cloud uitgevochten worden, denk ik.
Ja, ja, voor mij hebben we die theorie eens een keertje besproken. Maar ik heb daar nog eens een keer als je het dan toch over die metaverse hebt. Ik heb wel eens gezegd, joh, volgens mij leven wij bekend in één grote quantum computer. Hè, waar je gewoon, volgens mij alles wordt gecomputeerd voor je. En alles is mogelijk totdat je het waarneemt. Want volgens mij is dat een van de quantum principes. Ja, waarvoor zou het ook niet in de metaverse wereld te zijn dat alles in principe mogelijk is totdat jij het waarneemt virtueel? Dan is dat op dat moment letterlijk gerealiseerd.
Zeg je nou eigenlijk dat we al in de metaverse zitten, alleen we weten het nog niet?
Nou ja, dat klinkt wel een beetje Elon Musk-achtige uitspraken die dat wel heeft gezegd, dat de kans groter is dan dat we er al in leven in een soort simulatie. Ja, ik denk het niet. Maar
Nee, ik ook niet. Maar in de contentzin is dat natuurlijk wel een beetje al het geval. Hè? Het hele discussie rond fake news en de bubbels, dat zijn eigenlijk al een soort van content metaverses waar we in zitten, waar we onze eigen werkelijkheid zien, waar we in geloven. En of dat nou te maken heeft met vaccinatie, of dat te maken heeft met andere facts of semi-facts. In die zin zit je al in een soort van metaverse, zit je al in een soort eigen bubbel, waarin je alleen maar de realiteit ziet die jij blijkbaar wil zien.
Nou ja, dat doet me denken. En ik begeef me een beetje op glad ijs op punt 1, omdat ik hem niet zo heel goed kan navertellen. En B, omdat het een verhaal is van een half uur, wat ik dan in een minuut wil proppen. Maar die man die deed wel heel goed zijn best om dat concept uit te leggen door de metafoor van een appel. Hij zegt, joh, als je die appel in allemaal stukjes in sliced, dat stukje slice, je denkt, ik ben gewoon een stukje appel, prima. En hij weet dus niet hoe ver je slice, dat het, als hij aan het einde is, dan denk je van, oh, dat is het einde van alles. Terwijl als hij een klein beetje uitzoomt, is het, ziet hij, oh ja, ik ben een appel en sterker nog, er is nog veel meer om mij heen. Hij gebruikte diezelfde metafoor met de mens en de tijd. En dat, weet je, wij ervaren alleen maar bepaalde dingen.
Ja.
Maar eigenlijk zitten wij ook maar gewoon in een splice. Terwijl als je waarschijnlijk in een extra dimensie of zo kan kijken of voelen of ervaren, weet ik voor wat. Ja, wie weet wat je, waar je achter komt, waar je onderdeel van bent. Geen idee.
Maar geen idee. Nee, dat klopt.
Dan gaan we wel echt filosoferen.
Ja. Ja.
Maar wie weet, misschien is de aarde wel power of het universum power bij een quantumcomputer, wie weet.
Is het één grote, hoe heet die televisieserie, televisiefilm ook weer met...
De Truman Show.
Misschien zit er al in een, is de metaverse gewoon één grote Truman Show.
Wie weet, ik vind het wel een mooie afronding, Ronald, van deze speciale editie. Nou ja, hij is speciaal omdat hij, het is alweer een tijdje geleden, hè?
Ja, we lopen er een paar achter en we gaan ze gewoon sneller nog uitbrengen. Gewoon. En misschien moeten we gewoon ons eigen probleem oplossen door niet op te nemen, maar gewoon te streamen. Dan hoeven we niet te editen.
Laten we dat doen en laten we deze ook gewoon lekker koud, ongeëdit dan koud.
Ongeëdit, alsjeblieft, zo paf jongens. Weg. Ja, hier is die.
Hoe vind je hem?
Dat gaan we doen.
Dan zeg ik dankjewel en tot de volgende.
Dan zeg ik ook dankjewel en tot de volgende keer.
Bye bye.
Bye bye.